worden namens het college. Dan maak ik in de tweede termijn. Ik begin bij de PvdA. Zijn er opmerkingen of aanmerkingen? De heer Geurts.
Ja, even gewoon spontaan. Ik heb dus de informatie dat de panden verkocht waren, heb ik pas vernomen onder de vergadering. Dus ik heb me daar dus gewoon niet op kunnen voorbereiden. En ik vind het ook, ja, om zo te zeggen, kwadraat negatief om zo vanuit het college te handelen richting de raad of commissie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk ook een beetje onbehoorlijk of een beetje gewoon onbehoorlijk vind hoe hier informatie wordt gegeven. En ik wil het college voorhouden dat in de brief die toegezonden wordt naar het voorstel wat toegezonden wordt aan de leden, staat dat ze de raad in de gelegenheid is om op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Ja, om zo te zeggen, als je 4 uur voor een vergadering nog een dergelijke boodschap krijgt en je hebt het gewoon domweg gemist, ja, dan is dat ook een wassenneus. Dus ik vind dat het college dus eigenlijk zichzelf niet houdt aan wat in de regelgeving staat of wat het college zelf formuleert als voorstel aan de leden. Het onderwerp op zich. Kijk, daar wil ik nog deze opmerking van, maar dat is natuurlijk een politieke opmerking die ik maak. Maar het college beroept zich qua regelgeving op de, zal ik maar zeggen, toegestane wet en regelgeving. Je kunt je ook voorstellen, gegeven de lading die we hier al vaker besproken hebben, verdeling van woningen, schaarste aan woningen, dat het college misschien een oneigenlijke weg had moeten kiezen. Bestuurlijke ongehoorzaamheid. Ik bedoel, wat zou er gebeuren als het college zou zeggen, wij passen onze regelgeving aan zo'n beetje in de lijn van wat de wethouder ook zegt. We willen de starters en die willen wij een voorrangspositie geven. Nou, dan zijn we natuurlijk bestuurlijk wel een beetje in overtreding, maar dan bereiken we wel wat we willen doen voor onze bevolking. Dus ik wil die suggestie toch wel uitgesproken hebben als vraag aan het college.
In de plaats van de heer Stormans.
Voorzitter, mag ik... Sorry, heb ik wat verkeerd gezegd of... Nee, ik hoorde niet.
Ik
moet
wat tegen de vuur zetten.
Oké. Nee. Nou, toch even, meneer Geurts, toch even in herinnering roepen. Ik hoor u zeggen dat het college dan maar de wet met de voeten moet treden en moet afwijken van de bestaande regels. Ik kan me herinneren dat we een raadsbesluit hebben genomen over een herziening van een bestemmingsplan dat we niet wilden uitvoeren. En dat uw fractie het besluit ter vernietiging heeft voorgedragen bij de provincie, omdat we niet conform wet en regelgeving handelen. Dus, en nu stelt u voor dat we dus de wetten met de voeten moeten treden en ons niet aan de regels moeten houden. En dan maar kijken wat er gebeurt. Kunt u dat verklaren?
Voorzitter, even ook mevrouw Kwaadvlieg het woord.
Ja, in de reactie op beide sprekers dan. Er is geen sprake van dat er een wetgeving overtreden moet worden in deze. Als het college had besloten, we verhuren die woningen, was er niks aan de hand geweest. En als ze het aan starters hadden kunnen verkopen, dan was er ook niks aan de hand geweest. Maar dat is ook nog niet eens het geval, maar dat komt later.
De heer Geurts, gaat u verder? Wil u nog reageren op beide interpellaties?
Nou, voorzitter, het was een opwelling, om zo te zeggen, vanuit de spontaniteit van wat ik vanavond allemaal hoor. En ik wil gewoon de raad voorhouden. Wij hebben toch hier meermalen raadsbreed, bij wijze van spreken, uitgesproken dat wij prioriteit willen geven aan de starters. En Goed, hier doet zich een kans voor, waar het college ook zoekt naar mogelijkheden om het maximaal eruit te halen. Ik wil het college daarin, zal ik maar zeggen, niet voor de voeten lopen, dat is prima. Ik blijf wel zitten met de vraag, ja, waarom het college vandaag meedeelt dat het al verkocht is. Dus dat...
De heer Geurts, even in de reden vallen, volgens mij hebben we een brief gekregen dat de procedure gestart wordt, niet dat zal verkocht zijn.
Ja, goed, ik heb die brief niet gelezen, dus... Nou, voorzitter, wij zullen in de fractie zullen wij hier ongetwijfeld op terugkomen. Zoals ik heb aangekondigd, er zal een interpellatiedebat komen. En geloof maar dat wij als PvdA zullen het kenbaar maken wat wij over dit onderwerp vinden. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Geurts. GroenLinks, mevrouw Dreesen.
Voorzitter, de portefeuillehouder heeft het steeds over twee woningen die verkocht zijn, of die verkocht worden, die niet meer bewoond waren. In welke situatie verkeert die derde woning? Is deze nog bewoond? En die zou dus ook bestemd zijn voor statushouders in den beginnen. En wat is de bedoeling? Wat is het bestemmingsidee hiervan? En hoe zit het met de taakstelling vanuit de overheid naar de gemeente toe om statushouders te huisvesten? Liggen wij als gemeente op koers als het gaat om het aantal dat ons vanuit het Rijk aan ons wordt gevraagd? En wat betreft de gang van zaken van de late raadsinformatiebrief. Het is niet de eerste keer dat we laat geïnformeerd worden over een punt dat best zwaar weegt. De fractie GroenLinks Beekdal betreurt dit zeer en we vragen het hele college dan ook met klem om hier voortaan over na te denken. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Dreesen. D66, de heer Svelde.
Ja, voorzitter. Het is eigenlijk zonde van de tijd, maar we hebben een krap agenda. Want ik denk dat inderdaad heel veel buiten het feitelijke agendapunt omgesproken wordt. Maar ik wil dat dan nu toch op reageren. Want er wordt aan die criteria nu heel veel waarde gehecht. En D66 heeft niet gereageerd op die criteria, omdat het maar om de verkoop van twee woningen gaat. En daar ontwricht je de hele woningmarkt niet mee. Maar als we over de volle breedte dat bindingscriterium zouden gaan hanteren. Ik heb daar namens de fractie eerder over gesproken, tijdens algemene beschouwing 2 jaar geleden. Tot dat bindingscriterium hanteren wel in gevaar. En ik hoop dat als elke gemeente dat gaat doen, dan komen onze jongeren die nu in Beekdalen wonen nooit meer terecht in Sittard-Geleen, in Heerlen of in Amsterdam. Omdat die ook een bindingscriterium hebben. Dus ik zou daar echt heel terughoudend mee zijn als het over dadelijk een huisvestingsverordening gaat en een veel grotere doelgroep gaat betreffen. Dat wil ik wel even meegeven, los van het feit dat we over dat bindingscriterium, op dat bindingscriterium voor twee woningen, daar zien we het grote gevaar niet. Want die twee woningen gaat onze woningmarkt niet ontwrichten. Maar ik wil wel opgemerkt hebben, want anders wordt over een jaar gezegd van ja, toen hebben we het erover gehad en heeft D66 zich niet gerept. Ja.
Dank u wel, de heer Svelde, de VVD. De heer Sommers.
Nee, voorzitter, geen kritische vragen, die worden door andere partijen gesteld.
Oké. De heer Rijks.
Ik sluit me aan bij de vorige spreker.
Prima. Ben dan lokaal, de heer Jansen.
Ja, dank aan de portefeuillehouder voor de toelichting waarom en hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Wij zijn ook van mening dat het een goed proces is om starters een kans te bieden op de woningsmarkt en zien er ook het belang van in. Uit het betoog concluderen wij dat er zelfbewoningsplicht ingesteld gaat worden, maar wellicht kan de portefeuillehouder dat bevestigen. En welke termijn wordt hier nu voor gehandhaafd? U noemde 4, ik hoor net 5, dus wellicht kan dat nog toegelicht worden. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Jans. Ik ga over naar de vernieuwingsgroep, mevrouw Kwaadvlieg. En de heer Pieper, daarna.
Ja, ik in ieder geval heel kort. Misschien ook nog op mevrouw Dreesen ingaan. Ja, logisch hebben wij de limiet gehaald om de statushouders te plaatsen. Want we hoefden er dit jaar geen te plaatsen vanwege het feit dat wij dat USAG-terrein hebben gehad. Dus dat zit wel goed. Maar ik vermoed toch dat een probleem gaat opleveren, want we hebben het toch over een 8 à 10 mensen die we nu moeten gaan plaatsen, die niet meer in die woningen thuis horen. Maar goed, we mogen het oneens zijn over het beleid. Daar zal ik verder geen woorden vuil aan over maken. Maar statushouders gaan plaatsen zal zeker moeilijk worden. Terwijl u eigenlijk niet eens verkoopt aan die starters die voor u prioriteit hadden. Hè? Want dat mag niet. U mag niet voorsorteren op starters. Dus dat was toch een van de speerpunten. Ja, dat hoor ik net de ambtenaar vertellen. Dat is in ieder geval. Maar verder nog vind ik het heel onduidelijk waarom u bedenkingen vraagt in een raadsinformatiebrief. Terwijl eigenlijk, dat doet er allemaal niet toe, want u besluit toch wat u wil besluiten. Dus dat vind ik eigenlijk wat minder netjes omgaan met onze raad. Kijk, als u een andere mening bent toegedaan en heeft hier de discussie gehad, dan vind ik dat helemaal prima. Dat is gewoon de normale gang van zaken. Maar al een besluit nemen terwijl u bedenkingen heeft gevraagd, terwijl wij niet in de gelegenheid zijn geweest om echt vragen aan u te stellen. Dat heb ik u daarnet ook al verteld wat de oorzaak is. Dus dat vind ik gewoon niet netjes. En ik wil wel graag een antwoord hebben waarom u bedenkingen wilt horen, terwijl u zich daar toch niks van aantrekt.
Dan ga ik over naar de hetzelfde als de interpretatie. Ja?
Ja, voorzitter. Ik vraag aan mevrouw Kaatsvlieg. Ik heb de portefeuiller horen aangeven dat hij heeft geluisterd naar de argumenten. En het college toen een nieuw besluit heeft genomen. Zelfs rekening houdend met deel van de wensen en bedenkingen van de Partij van de Arbeid-fractie.
Maar dat is dus net mijn argument. Kijk, vorige vergadering, toen het ook op de agenda stond, bij de rondvraag, waren wij niet in de gelegenheid om die vragen te stellen. Dan had ik namelijk toen eventueel bedenkingen op de antwoorden. Hè, ik was gewoon in afwachting van die antwoorden en die antwoorden die kreeg ik niet. Na veel duwen en trekken heb ik ambtelijk wat antwoorden gekregen die niet helemaal zeg maar voltallig beantwoord waren. Dat is een veel later stadium, ook weer na duwen en trekken via de Griffie, om daar antwoorden op te krijgen. Dus anders had ik in ieder geval mijn fractie daartoe aangezet om toch nog bedenkingen aan te tekenen. Maar die tijdspanne was toen al zeg maar verlopen. Dus het was netjes geweest als nu de wethouder ook ons die kans had gegeven om even de discussie af te wachten.
De heer Schelden.
Ja, maar dan wil ik u toch wel een overweging geven om een volgende keer wensen bedenkingen op een brief van het college binnen de termijn in te dienen. En daarbij aan te geven van, dat u onvoldoende informatie hebt gekregen van het college om ook serieus naar het onderwerp te kijken. Want dan is het college eraan gehouden.
Nee, het is helder. Ik heb hiervan geleerd. Dank u wel, meneer Smelzen.
De heer Pieper, u verhoogt het woord.
Meneer de voorzitter. Kijk, wat hier gebeurt is het volgende. De huisvestingsmarkt of de woningmarkt, dat is een hele problematisch. En er zijn heel veel groepen die moeite hebben om een huis of een onderkomen te verwerven. En wat hier gebeurt is eigenlijk dat twee groepen in concurrentie met elkaar worden gebracht. Enerzijds heb je de starters, hè, waarvan wij allen zeggen, die moeten we zoveel mogelijk ervoor zorgen dat die kunnen starten, dat die een woning kunnen kopen. En anderzijds hebben we mensen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. En wat gebeurt nu? De ene groep die helpen we door de andere groep niet te helpen. Dus we helpen de starters door hun twee woningen aan te bieden en de sociale huurwoningzoekenden, die nemen we twee woningen af. Dat kan eens een keer gebeuren, maar wat ik wil zeggen is dat feitelijk het zo moet zijn dat als we iets willen doen aan de starters, dat je dan starterswoningen moet bouwen. En niet sociale huurwoningen moet afnemen om die aan de starters te geven. Dus de prioriteit zou daar moeten liggen, bouw meer starterswoningen dan kavel wat sommige groepen wat om, zodat die ene er twee bij krijgt en de andere twee af. En die derde woning is ook aangesproken. Ik vermoed dat hij die ook in de toekomst gaat verkopen. Zo gauw die mensen eruit zijn, wordt dat weer een koopwoning en verdwijnt een sociale huurwoning. Dus dat is een algemene opmerking. Dan, wat ik niet zo goed begrepen heb, is, ik heb het zo gelezen, er is een vaste prijs voor die twee woningen. De bedragen en dingen. En je moet die vaste prijs moet je bieden. Maar ik hoor u ook telkens zeggen van, ja, we doen dat zo, want er zijn er misschien mensen die meer gaan bieden en dan moeten we de hoogste bieder misschien faciliteren. Volgens mij moet je die vaste prijs bieden en iedereen die vaste prijs biedt, die komt in aanmerking voor een loting. Ja. Dus dus waarom dat dan, zeg maar, faciliterend zou zijn voor de starter? Niet extra, want die moet gewoon loten zoals alle andere mensen. En tot slot wil ik even aansluitend bij de heer Swels zeggen dat ik helemaal eens ben met zijn betoog dat als je dat bewonerscriterium hartstikke helemaal gaat uitrollen, wat gebeurt er dan? Dat iedere burger in Nederland gevangen is in zijn eigen gemeente.
Dank u wel, meneer Pieper. Gaan we naar het CDA, mevrouw Lambrechts.
Ja, voorzitter, dank u. Toen ik de stukken las, dacht ik, we zitten nou met de zelfbewoningsplicht. Want als we willen dat er een binding is met Beekdalen, zullen de kopers ook zelf moeten gaan wonen. Ik dacht dat die zelfbewoningsplicht al voldoende gegarandeerd was, omdat ook in de stukken staat. Er geldt een opkoopbescherming van 4 jaar na de leveringsdatum. De woning mag gedurende deze 4 jaar niet verhuurd, in gebruik gegeven of belast worden met een ander beperkt recht. En dat was volgens mij voldoende garantie om ervoor te zorgen dat de koper dat dan ook zelf gaat wonen. Maar misschien gaat u daar nog verder binnen aan de hand van de vraag van de heer Jansen. Dank u wel.
Dank u wel.